tussen de eerste handeling 20, de versen 13 tot en met 24. En ik lees u nog eens voor het 21ste vers, handeling 20, vers 21. Daar spreekt het woord van de Heer, betuigende beiden, Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Daar zal ik een deel geven van velen. Wij letten vanavond op Paulus' prediking, bekering en geloof. Dat ditzelfde gedeelte nog een keer aan de orde komt, is omdat wij deze week niet aan het eind van het voorgelezen schriftgedeelte gekomen zijn. We zijn toen gebleven zo rond vers 19-20. Daar moet ik de draad nog even opnemen. Het ging over het afscheid dat de apostel Paulus neemt van de ouderlingen van de gemeente te Efeze. Hij is daar niet de haven binnengelopen, maar verder gevaren, omdat hij niet lang in Azië wil blijven. Maar hij spoedde zich naar Jeruzalem. Eigenlijk zouden we moeten zeggen, Paulus, zijn hoofddoel is Rome. Dat heeft hij ook in hoofdstuk 19 gezegd. Ik wil naar Jeruzalem en dan moet ik ook Rome zien. Kennelijk was de bedoeling dat hij kort, de Pinksterdagen, in Jeruzalem zou blijven. Een korte onderbreking. Maar het eigenlijk doel was de reis, een reis naar Rome. Om ook daar de broeders te mogen ontmoeten die er reeds waren. En om iets te mogen bijdragen tot hun geestelijk welvaren. Met de boodschap van het evangelie. Dus wij mogen zeggen, het is Paulus' bedoeling om naar Rome te gaan. Om kort in Jeruzalem te verblijven en dan weer de reis te vervolgen. Dat gaat allemaal heel anders, dat zullen we wel merken. Hij weet er zelf ook wel iets van. Rome raakt een beetje, zou je zeggen, uit het gezicht. Het zal nog jaren duren eer hij werkelijk en dan notabene als gevangene in Rome komt. Ik weet niet of ik dat gezegd heb, maar dan herhaal ik het, of ik zeg het nu. Toen ik dat stukje las, echt menselijk hoor, ik bedoel, daar wil ik niets van maken. Maar dat stukje las, ik ga naar Jeruzalem en daarna moet ik ook Rome zien. Volgend jaar, die man is een enthousiasme, pas ik een mens. Al was die bijzonder hoog bevoorrecht en begenade. Maar je krijgt even de indruk of dat hij al denkt dat de weg erheen al plaveid is, bereikt is. Even naar Jeruzalem, dan moet ik ook Rome zien. En als je dan het vervolg leest, hoe hij daar gekomen is, dan zeg je, man, wat is er toch allemaal anders gegaan als dat je gedacht hebt. We zeggen wel eens wat. En hij houdt het over ons, hoor. We zeggen wel eens wat. Nou, dat nog. En dan moet ik dat. En soms is het ook werkelijk de weg van de Heer om dat of dat nog te mogen doen, of te moeten doen, of te mogen zien. Maar wat gaat het dan toch vaak heel anders dan dat wij denken, die weg? Kan een weg zijn van ziekte, van afbraak, gevangenschap. En dat we wel te zien krijgen wat we hebben gezegd. En nog meemaken wat we als mens hoopten mee te maken. En dat we toch langs een weg gaan, totaal anders, waar een mens buiten valt. Gelouterd, geheiligd, onderwezen. Dat de wegen van de Heere God zoveel hoger zijn dan onze wegen. Maar ja, hier op aarde kun je dat nooit uit elkaar. Ik heb daar vaak over zitten denken, als je nou de menselijke overleggingen zo nagaat. Goed en kwaad, ik pak alles maar eens bij elkaar. Wat is het dan moeilijk om te onderscheiden in jezelf? Wat is nou van de Heer? Wat is nou puur? Daar kom je niet uit. Want hoe meer de Heilige Geest je ontdekt, hoe meer zie je overal iets van jezelf in terug. In je geestelijke dingen ook. Geestelijke blijdschap. Ja, en opeens ontdek je, hé, er zat er ook nog een kantje aan. Dat was ik zelf. Of het kwam mij eigenlijk ook wel goed uit. Ja, maar mag dat dan niet? Nou ja. Ik bedoel maar mee te zeggen, mensen, dat hier op aarde in allerlei variaties. En dan moet ik Rome zien. Het kan best zijn dat de Heer dat in orde maakt. Maar het kan ook best zijn op een heel andere manier. Kan mij denken. Dat in de zielsoverleggende van de apostel toch wel eens een raadselachtig iets geweest is, daar twijfel ik niet aan. Ik bedoel, deze man was ook onderworpen aan het voorziene bestel van de Heere God. Die wist alles niet van tevoren. Net zo min als Jona wist wat goed is of hem lag te wachten. Zo wist Paulus ook niet alles. En daarom dat er heel wat in zo'n ziel, zo'n leven, zo'n gedachte is rondgegaan, hoef je niet aan twijfelen. Maar God, we gaan verder. Hij heeft mogen zeggen daar tegen die mensen dat hij in alle ernst bij ze geweest is. En dat hij in oprechtheid bij ze geweest is, met overmoed en veel vragen. Vanwege de ernst van de dingen van het koninkrijk en vanwege de hartelijke bewogenheid met de mens die de ware God ten hoogste gewend waren te knielen voor de afgod. En ook al die hinderlaag, al die constructies die van de kant van de Joden werden bedacht om hen te dwarsbogen en in die mogelijk van het leven te beroven. Het heeft hem allemaal veel verdriet en veel tranen gekost. En dan neemt de draad op bij vers 20. Jullie weten ook dat ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou komen ten geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen. Ik heb deze week niet zo over gezegd, maar dan neem ik nog even de draad op. Niets achtergehouden. Er is een onopzettelijk achterhouden. En er is een onbewust achterhouden. Wat is nou een onbewust achterhouden? Een onbewust onbewust wordt er achtergehouden als een mens zichzelf tot maatstaf heeft hoe hij bekeerd is, hoe hij tot het geloof gekomen is. En het hele woord van God vanuit dat gezichtspunt belicht. Dan is dat niet een bewuste achterhouding, een bewust tekort. Maar dan is dat onbewust. En de Heer, die zal dat zeker aan al zijn kinderen en knechten vergeven. Persoonlijk ben ik van mening dat een persoonlijke ligging onvermijdelijk is. Maar het wordt natuurlijk wel bedenkelijk als een mens, zeker ook in de verkondiging van het woord van God, elke tekst en elke geschiedenis als het ware vanuit het uitgangspunt van hemzelf verklaart. Dat is niet tot opbouw van de gemeente in het allerheiligste. Toch komt dat voor. Dat je denkt, nou, het is aardig om zo in de familiekring of op het gezelschap. Ja, daar kon je nooit genoeg om misschien om ernaar te luisteren. Maar dat is toch. Nee, zodra dat het hoofdbestanddeel wordt van de verkondiging van het evangelie, is dat toch minder goed. We zullen bewust achterhouden. Hoe kun je dat doen? Nou, ik denk dat je dat zelf weet. Sla je denk ik dan eens wat over in de Bijbel? Ja, ook. Kijk, de prediking doen. Waarom? Ja, omdat dat is dan net een stukje. Ja, dan ga ik voor de Bijbel. Daar voel ik me onrustig onder worden. En ik begin met de schade. Ik krijg een kleur. Zoals ik eens na een heftige discussie of gesprek met een kinderzier een stukje las uit de brieven van Johannes. En toen wat ik dat weet doen, dacht ik meer op te bidden aan het einde. Aan maar zwijgen. Kijk, dan voel je, dan is dat een stukje waar je allebei geraakt wordt. Maar hoe vaak hebben we de neiging om dat stukje open te slaan? De Bijbel is zo groot, dik. Waarom zou je nou net dat stukje lezen wat jou beschuldigt, wat jou veroordeelt? Je begrijpt wel dat ik dat niet zomaar zeg uit het boekje. Dat weet ik. Weet ik uit de praktijk van mijn eigen leven. Dat je bij voorkeur dat of dat zou lezen, maar niet dat. Dan mag je misschien wel voorkeur hebben. Het is maar daarna, wat is de achtergrond? Zo heb ik toch wel iets gezien van de arglistigheid van mijn eigen hart. Wat je mooi vindt, wat je aanspreekt, dat wil je graag lezen of horen. Maar wat je tegenkomt, of wat je niet, je helemaal niks van verstaat, nee. Ernstig is het natuurlijk. prediking, ook aan de orde is. En het is meer aan de orde misschien dan dat wij denken. Zie nou die genade van God. Onze grootmoedering. Niets achtergehouden. Niet de dingen, de knelpuntjes uit de weg. Waar we daar niet over hebben. Want dan is die boos, of dan wordt die boos. Of laat ik het daar maar niet over hebben, want daar heb ik zogenaamd geen licht over. Maar eigenlijk, omdat ik het liever niet hoor of verkondig. Ja. De ene mens die gaat op in een soort heiligma. Dat kom je tegen in de prediking. Alles draait om dat draaipunt. Hoe danig het woord gij te zijn. Ik heb tot de bloeden toe nog niet gestreden. Strijden tegen de zonde. Je kunt niet zeggen het is niet waar. Soms wel, maar niet altijd kun je zeggen het is niet waar. En toch kun je wensen dat je zegt, wat, maar er is toch anders bij kwam. En anders zie je vastlopen op de rechtvaardigmaking. Dat stuk dat wordt in elke preek breedvoerig belicht. Tenzij dit en tenzij dat. Dan moet je weten. En zo. Maar dat er nog meer is, dat hoor je niet. Hij zal het ook nooit zeggen. Hieraan weet gij dat uit God verboren zijn. Dat voor de broeders. Liefheid. Komt hier helemaal nooit aan toe. Een ander die zit helemaal vast in de bekering of de wedergeboorte. Als een mens doodlevend gemaakt moet worden. Het zegt een uitende treur. Dat is de kern van alles. Beginning maar goed is enzovoorts. Eén zucht in de waarheid. Op zich zitten er ook wel ware dingen in. En het gaat niet altijd bewust. Zeker niet. Ik zou die slechtigheid meer aan mezelf toeschrijven dan aan een ander. Dat ik bewust iets niet zou lezen. Of een stukje overslaan. Maar dat bedoel ik nog niet. Het gaat niet altijd. Maar het is wel. Ja. Jammer. Het is een grote zegen. Een grote zegen wat hier staat. Waar de Heer is een knecht Paulus mee zegen. Niets achterhoudende. Van geen nut anders. Ook als het soms hard scherp overkwam. Dat de mensen het niet pruimden zoals ze dat noemden. En dat ze zeiden, wat ga je nou? Ja, de dichter zegt niet voor niets, verlos mijn Heer van mensen overlast. En dan wandel ik vol moed op ruime baan. Nadat mijn ziel gelooft heeft uw bevelen, dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenis spreekt. Anders blijft de mens hard. De een wordt een moralist. Wat we moeten doen. Want wat je niet gedaan hebt, hoef je ook niet voor gestraft te worden. Nou, dat die gaat hier nog en wel daar. Maar, ja. Dan zeggen ze zoals Stromer wel eens vertelde, die evangelische man geloof ik, zei, nou zonder tekens voor jou hoor, of hoe geef ik meer dat, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Eigenlijk moet je zeggen, dat moet je maar voor je eigen vrede. Geldt dat niet voor jou dan? Is dat nou speciaal voor de zware of weet ik wat? Mensen die het niet zo licht nemen. Kijk, Je voelt wel aan al die dingen. Die kunnen zo op het aardse duur op het menselijk vlak. Dat is dan een zegen, niets achtergevallen, niets ingevallen van wat nuttig was. Nuttig, dat ergens toe diende. Tot verdieping van de kennis van de Heer Jezus Christus. Tot verdieping van het, van dat allerheiligste geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof rechtvaardig wordt zonder de werking der mensen. Ik wel mens die kan een bepaald punt het meest aan de orde stellen. Dat vind ik ook nog niet zo erg. Ik heb vroeger vaak geluisterd naar predikers. Als jongen dan dacht ik, ja, stel ik van denk en alles gezegd. Bekeerd, wedergeboren. Gerechtvaardigd, heiligmaking. En er alles wat doen. Van de mens om de verantwoordelijkheid en tegelijkertijd dat het alleen van Gods werk is. Het is prachtig ergens. En dat ik het gevoel had, had je nou maar eens één ding echt uitgelegd. Eén, als er maar één ding. De wedergeboorte of de rechtvaardiging. In voor zover je dat dan op grond van de schrift mag doen. Ik bedoel nou niet zelf iets maken, maar één zaak nou zelf. Nou is geen geestelijke heiligmaking. Maar nou is fundamenteel aangetoond, wat is nou heiligmaking? Wat is nou rechtvaardiging van de zonde? Kijk, dan kun je zeggen, ja, maar dan, dat is niet de volle raad. En dat is toch maar een beetje eenzijdig. Dat wil ik dan nog op de koop toenemen. Als het maar goed is. Als het maar gegrond is op dat eeuwig blijvend woord dat je zegt, ja, ja, dat is de duivels geworden. Wij besluiten dat, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Dat die vijanden met zichzelf verzoend heeft door de dood zijn zoons. Maar dit is een groot zegen. Alles wat nuttig is. Want weet je waarom? Zo vang je eigenlijk alle vliegen in één klap. Want wat is nou nuttig? Wat is nou nuttig? Is het nuttig om een mens op te zwiepen tot een soort eigen gemaakte heiligmaking? Wel nee. Dat heeft door nooit anders als huigelaars gekweekt. Tenminste, ik bedoel nou niet alles wat goed is en wel laat. Om dat te verwerken. Juist niet. Maar de praktijk heeft geleerd dat die hele beweging, hoe mooi het ook klinkt, in feite geen boodschap heeft. Het loopt allemaal op het kwade uit. Met alle vrome gepraat. Nee, als het er nou om gaat, nuttig is, dat is alles wat uit die dierbare borgen zaligmaker is vloeien. Wat hij gedaan heeft. Alles wat uit het welbehagen Gods tot ons gekomen is. Dat is echt nuttig. Om uit zo'n profeten en evangelie aan te mogen tonen. Niets uit ons en alle uit. En zo komen we te Jeruzalem. Want daar vindt alles uit goed. Dat levert nou werkelijk bouwstenen voor het christelijk leven. Anders niet. Dan is de druk. Is een miskenning van de doodstaat van de mens. Is een miskenning van zijn totale onvruchtbaarheid. Maar dat is bij de dierbare borgen zaligmaker anders. Als die het ter hand neemt, ik ben de ware wijnstok. En gij zijt de ranken. Dan gaat het hartstikke hard breken. de natuur die gaat dan inbinden. Zijn. Daar kun jij het nooit genoeg zeggen. Alles wat nuttig is, wat verkondigd en geleerd mag worden in het openbaar of bij de huizen, dat is hij. En dat is niet erg meer dan zeggen de mensen van eenzijdig. Erg eenzijdig. Want dan betekent eenzijdig, betekent dan dat we alles, heil onze zaligheid in onze Heer Jezus Christus zoeken en vinden. Voor tijd en voor eeuwigheid. Van die ene zijde. Daar is ook alleen het verwachting. Dan komen we bij de woorden die ik vorige week ook al als tekst had genoemd. Betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Betuigende. Dat wil zeggen, iets meer zeggen dan, ach, zou je niet. Betuigen, daar zit een kracht in van, zo is het. In dit verband zou het haast in een regelrechte verbinding willen zien met het woord proclamatie. Afkondiging. Maar dan niet een lauw berichtje ergens onder in de krant of zo. Met, en zeg, het is toch geen tijd om naar bed te gaan. Weet je wel, zoals we dat wel eens kunnen doen. Maar een luide afkondiging. De bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Wat is dat? Ik kom je meer tegen bij Johannes, de Evangelie, bij de apostelen, bekering en geloof. Betekent dat dat een mens aan een soort voorwaarde gebonden wordt? Eerst moet je je bekeren. En dan komt het geloof. Dat betekent het niet. Dat betekent het niet. Ik zou ook niet voor rekening willen nemen wat wist professor Wist. Schreef in een van zijn colleges, die voelde nog wel eens een beetje door bladerd. Ja, tegenwoordig. Mooi van Christus, maar heb ik tegen God gezongen. Tegen God gezongen. Ik vind dat uitspraken die mij niks zeggen. Ze zeggen me dat, maar meer in de zin van ja. Jij wil de spreekbuis zijn van een bepaald soort mensen, een bepaald groepje godsdienstige mensen. Maar ik hoop dat je zelf gelooft wat je zegt. Kijk, zo moet je dat niet zien. De Joden werd bekering voorgehouden en de heidenen wordt ook bekering voorgehouden. Bekering en geloof. Bekering en bekering. En laat u dopen. Geloof in de naam van de Heer Jezus Christus. Gij zult zalig worden. Bekering en geloof moet je in dit even zo nauw aan elkaar begrippen verbinden. Dat bekering is geloof. En geloven is bekering. Hoeven. Wel, kijk eens, de Joden die zouden nog kunnen zeggen, wij hebben de ware God. Ze waren geen afgodendienaars in die zin. De heidenen wel. Die hadden een veelheid van goden. Maar de Joden moesten toch bekeerd worden tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat vast. En het is nog maar de vraag of de God zoals zij zich die hem voorstelde, werkelijk de ware God is. Want dat is de God en Vader van ons in Jezus Christus. Die in Jezus Christus zijn almacht heeft getoond. Ja, bekering. Het Bijbelse woord bekering, kijk als leraar zegt, dat is omkeren. Dat is niet even zo schuin naar achteren kijken. Maar dat betekent wel om. Maar datzelfde omdraaien kun je tegelijkertijd haast vereenzelvigen met geloof. Want hoe zou een mens omkeren naar God toe, als die niet gelooft het woord de van de stem die achter hem is? Dit is de weg. Handel in jezelf. Als je niet gelooft. Dus je mag hier echt niet wat altijd gebruikelijk is in kerkelijke en godsdienstige kringen. En in dat opzicht zijn wij misschien een beetje naar hun oordeel doorgevloeid. Die dan beginnen, ja, dat is de eis. God eist aan ons. Van ons verkeer. Staat bij Micha, wel ja, Micha geloof, wat eist de Heer anders van uw mens dan om gerechtigheid te doen. En om ook moedig voor te wandelen voor het aangezicht van de Heer. Daar hebben wij in onze voet raad mee gegeven. Iemand zei tegen me, ik mis bij u de appellerende preking, het appel, het beroep, de op in de gemeente. En weet je gelijk, ik heb dat met een goed geweten niet kunnen doen. In die zin zoals men dat bedoelt. Waarom niet? Ik heb bij alle ellendigheden, dwaasheden, onverstand, toch van de Heer een krediet gekregen en een hoop op dat eeuwig vervolg van zijn genade. En dat is ook een geheim dat de Heer, ja, dat zeg ik, dat voelde, dat is natuurlijk subjectief. Je kunt zeggen, nou ja, dat is misschien je eigen gedachte. Maar ik zeg voor mezelf, wat ik van de Heer middelijk heb mogen zien, dat is geloof geweest ook en de trouw van mijn vader. En ik hoor het nog mijn oude oom zeggen. Jongens, gemeente, het genadeverbond is dat verbond waarin God zich heeft verplicht tot alles en de zondaar tot niets. Dat heeft mij sterk aangegeven. Dat is als een leer der zaligheid gegeven en verdrongen. Het is een persoonlijk de hoop en de verwachting geworden. Dat we het te doen hebben met gaten uit dat eeuwig verbond en genade en niet met een soort opgaan. Ja, zeggen de mensen, maar kijk, het is zo. God eist dat we ons bekeren. Nou, dat kunnen we niet. Dan moeten we op de knieën komen. En als we dan op de knieën komen, kijk, dan komen we erachter dat God het geeft. Zo'n stuivertje wisselen. Noem ik dat goed. Misschien vindt u het hebt, dan hoeft dat ook niet over te nemen. Dat hoeft u niet. Zulke uitingen hoeft u niet. Oh, ik noem het suikertenis. Een soort leuk in elkaar gezet in een handeltje. God eist. Nou kom ik in de nood. Ik kom niet in de nood hoor. Wees me niet bang. Ik kom in de nood als ik denk dat ik kanker heb of dat ik dit heb of dat heb. Maar hier kom ik niet meer in de nood. Nou is het even. Dan kom ik in de nood en denk, oh God, nou te moeten en niet te kunnen. Oh, ik moet me bekeren, ik kan niet. Ik vind het allemaal de waardevolheid van een mens. Ik heb er een antipathie tegen. Ik sta daar niet boven, want ik weet kinderen des Heeren die me zo in alles mijn moeder hebben zitten vertellen en dat ik er niet op ingegaan ben. Als ik maar merkte dat er wat lijden komt op de genade betreft, dan denk ik, nou ja, komt allemaal wel terecht. De Heer is het immers. Maar als het gaat in het openbaar om de verkondiging, ik had het gezegd, mensen, mensen. Laat je daar nog niet mee in slaap, zus. Ze hadden de catechisatie, dat was weer, ik heb in oude boeken gezeten, het was in de christelijke vermeerdering. Ik zou niet graag zeggen dat die man geen dienaar van de Heer was. Hoor. Kijk jongens, nou geeft de Heer jullie een kinderrecht. Dan vraagt de Heer van jullie een kinderhart. Ja, jullie zullen misschien zeggen, hoe moeten we dat doen? Als je daar nou maar eens mee in de nood mag komen. Kinderrecht hebben. Je bent gedood. Om nou eens daarmee in de schuld te komen. En dan, ik kan u al die dingen wel uittekenen. En op mij maakte dat nooit geen indruk. Het was net innerlijk of dat je iets voelde van... Nee, zo is het niet. Ik ben niet wakker geworden door zulke prediking. Ik heb alleen mogen horen door de bazuinstoot van dat eeuwig welbehagen Gods. Dat dierbare evangelie van de zoon van dat welbehagen. Dan zegt een ander, ja. Jij leert geen voorbereidende weg. Dan weet je ten eerste niet zo goed wat men moet doen, maar wat is nou een voorbereidende weg? Bedoel je daarmee dat je het een en ander hebt ondervonden aan benauwdheden, dan denk ik wel eens gezegd, oh die ik zag, benauwdheden. Als kind ben ik al achtervolgd door de benauwdheden. Altijd was het altijd eeuwig mis. Altijd verloren, altijd buiten, altijd verworven. Maar ja, ik heb dat nooit terug durven te brengen om te zeggen, dat is nou een onderdeeltje van een bekering. Nee. Waarom nou eens aangegrepen te worden door wat die dierbare borg en middelaar heeft gedaan? En overgaan. Zodat je, ach, ja, daaronder, als naar de grond. Dus ja, maar zo begint God niet en dit en dat. Heb je daar nooit geprobeerd je leven te beteren? Dat probeer ik nog. Dat zijn allemaal geen dingen dat voor mij rare klanken zijn. De maand. Maar ik ben er nooit door geholpen. Ik ben er nooit door gerecht. Wat de Heer voor een ander dan hebben gebruikt, dat laat ik in het midden, daar kom ik niet in. Maar het heeft voor mij... Je zou zeggen, ik heb veel krachtiger middelen nodig. Het wonderbaarlijk eenzijdig werk van God, wat hij op Golgotha heeft gedaan. En kijk, nou ga ik mee als iemand tegen me zegt, wat ik zelf al gezegd heb, hoor, tegen anderen. Je kan met je kop gaan staan, je kan je eigen verloren voelen, je kan met de gedachte rondlopen, ik ben voor de hel. En ik lig op het randje van de hel en er is geen doel meer aan. Je kan denken en zeggen wat je wil, maar Het maakt allemaal niks meer uit, want de beslissing is al gevallen. Die is al gevallen op Golgotha. Ja, dat kun je wel zeggen, dat kun je wel zeggen. Ja, je bent er mee eens, je zult er mee eens worden, of niet? Als je het mee eens wordt, wil zeggen, ik ben, al voel ik het niet zo misschien, dat kan me mensen ook niet inleven. Maar dan zeg ik toch, ik ben verdoemd, ik ben een verloren mens. Ik ben een verworpen mens. Dat zie ik duidelijk, dat geloof ik. Dat God, ik ben geen Jacob, ik ben niet zo. Maar dan dat bolster, hij is opgestaan. Hij is uit de dood weer gekeerd. Zo heeft hij zijn hele kerk meegenomen. Kijk, dat is wel de ruimte. Ook mensen die zijn vreselijk benauwd. Maar ze beseften niet dat sinds dat oordeel over die zonde Gods gegaan is, moet ik wel voorzichtig zijn met mijn oordeel. Heel voorzichtig. Sinds dat oordeel op Golgotha kan ik niet meer zeggen. Dat kan niet. Dat is verloren. Dat is voor eeuwig dit of dat. Dan moet je aan denken. Kijk, dat is jammer, of jammer, nee, dat mag ik niet zeggen. Natuurlijk kan je geven, laat je het zo zeggen. Maar je voelt het, hè. Of dat al die benaderingen van het woord en van het dierbaar evangelie gericht zijn op die zogenaamde ernst. Het is geen echte ernst, hoor. Mensen zijn allemaal onbekeerd. Allemaal ongelovig. Allemaal verloren. Het grootste deel van enkeling na. Het is niet zo ernstig. En dan weet je dat alles daarheen ligt. Zo kan dat. Dan krijg je het. Hij zou het niet kunnen leven anders. Voor mij staat het vast. Dat er weinig of geen kennis is van de kern van de leer der zaligheid. Jezus Christus en die gekruisigd. Daar hoef je geen wapen in de wijn te doen als het gaat over de waarachtige leer der zaligheid. Juist niet. Juist niet. Dan mag je op alle fronten blijven staan, standvast. Door Gods genade. Maar, dan ook de hoop, de lof, de prijs, waar je voor God van beschuldigt, dat je tong aan het stof kleeft, omdat je aan de aarde aanspreekt. Maar dat ligt nog in het hart, om nou die God voor dat wonder eens hartelijk te mogen danken. Omdat hij het waardig is. Voor zo'n hoop die vrouw zijn lieve zoon te geven. Ja, tot een rantsoen voor zeven. Als het gaat om bekering en geloof, dan zeg ik ja. Dat is top.
Kan.
Dat kun je ook niet in de maat schieten hoor. Daar ben ik altijd bang voor geweest. Dat kan de Heer doen. In één ogenblik, de Heer kan het doen, zo geruisloos als de zon aan de hemel voortschrijft. Was weer een uitdrukking van mijn oude oom. Dat staat de Heer vrij. Maar, ik ga er wel om. Voor de ene is bekering, bijvoorbeeld, bekeerd worden van dit idee. Ik ben een bekeerd mens. Ik moest vroeger eens bij de eerste zuster Postuma komen om een uitspraak te doen, want zuster Postuma, waar we het avondmaalstelsel hebben gehad, die zei om het avondmaal te gaan moeten mensen verkeerd zijn. En moeder Postuma trachtte zij te verdedigen met de uitspraak: er hoeft een mens niet verkeerd voor te zijn. Zuster Postuma zei: nou, we zullen de dominee vragen en dan zul je horen dat jij geen gelijk hebt. Want de mens moet wel degelijk bekeerd zijn. Moet je de avondmaalsvorming niet maar eens lezen. Ja. Dus ik moest dan het verlossende woord spreken. Ik zeg, mensen, jullie hebben allebei gelijk. Je hebt allebei gelijk. Zuster Postum heeft gelijk, want het avondmaal is ingesteld voor de gelovigen. Klein of groot, maar voor de gelovigen. Het avondmaal is niet bedoeld om het geloof te redden, maar om het geloof te stellen. Dus u hebt gelijk. Dan moeten mensen voor bekeerd zijn. Maar Postum heeft ook gelijk, uw man. Dat je dan niet bekeerd wordt. Wat Postum bedoelt, daar hoef je niet zo voor bekeerd te worden zoals mijn vrouw bekeerd is. Of zoals die dat zich voorstelt. Van er moet dit en er moet dat en er moet zus en er moet zo. Nou, zeg dus ergens bedoelen jullie misschien allebei wel goed. Ja, nou ja, ik was het voorlopig maar meer even gesus. Maar je begrijpt wel. God is het. Dat betuigt hij bij de Joden en de Grieken. De bekering en het geloof tot God. Door God. In God en in zijn lieve Zoon Jezus Christus. Moet je niet uit de vastigheid uitduiden? Ja, maar heb je toch maar betuigd? Jazeker. Dat weten die ook. Betuigd. Maar dan ook inderdaad betuigd in de hoop en de verwachting dat God de Heere overtuigt die geest gekomen zijn, die zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nou, speeltijd, maar dat is aan de huisdoor. Maar je voelt wel, het is tamelijk uitgestrekt. Die verkering en het geloof komt best misschien nog eens aan de orde. Als je het niet weet, dan zeg je maar, ach lieve Heer, elke dag wil me maar tot u bekeren. Als je het niet weet, dan mag ik erom vragen. Heer, geef alsjeblieft geloof in uw naam. Ik begrijp er niks van. Misschien zeg je wel, nou gedaan, denk ik, ook weer niet begrepen. Maar dat is niet zo erg. Dat is niet zo erg. Als je maar één ding mag verstaan. Het is die eeuwig verrast. Die heeft het verrast. En die doet het nog. Die doet het nog. En die laat die akelige mens niet in de steek. Want die heeft ze zo verlaten in alle bitterheid en angst. Opdat wij niet verlaten zouden zijn en worden. Dat zij ons troost. Amen.